We beginnen met Psalm 63, een aantal versen. Psalm 63, we beginnen bij vers 2 en lezen door tot en met vers 8. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in mijn nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Wil ik een Bijbelboek verder gaan? Naar Spreuken. Spreuken 14. Spreuken 14, vers 1 en 2. Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar één die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af. Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heere, maar wie van zijn wegen afwijkt, veracht hem. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, een beetje achterin, naar 1 Petrus 3. Petrus 3, we beginnen bij vers 1. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, omdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige, stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. En dan lezen we nog vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders, heb de zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Wil ik jullie voorgaan in gebed. Heere Vader in de hemel, misschien hebben we vanavond thuis nog als Martha's moeten rennen om alles klaar te krijgen voordat we hier als een Maria mogen zitten, om aan uw voeten te zitten, om te luisteren naar uw woord en om ook te horen hoe wijze vrouwen daarover hebben geschreven. Heere, we bidden u, wees in ons midden, in onze gesprekken, in onze ontmoeting. We denken ook aan de vrouwen die hier vanavond graag bij ons hadden willen zijn, maar die zich moesten afmelden. Heere, ontfermt u zich over hen. Ik wil ook denken aan vrouwen uit landen waar het verboden is om samen te komen rondom uw woord. Heren, wat is het een voorrecht en zo vaak staan we daar niet bij stil. Heren, we danken u voor de vrijheid die wij hebben en we bidden u, wees ook met allen die leven in landen van vervolging. Heren, als u vanavond in ons midden bent en het goede zegent, dan is het goed. We bidden u daarom in Jezus' naam. Amen. Wil ik samen het volgende lied zingen? Wij blijven geloven. hoop dat hij een beetje bekend is, maar ik denk het wel. Volgens mij zijn er wat meerdere melodieën in omloop, maar het geeft niks. Het gaat om de tekst. Ja. Ik denk niet dat het nodig is, maar toch zou ik mezelf kort voorstellen. Ik ben Rosalien Rox en ik heb het verlangen om dagelijks de Heere te dienen. In mijn huwelijk, in het gezin, in het kerkenwerk, in de maatschappij. En om daarbij ook de gaven te gebruiken die de Heer mij gegeven heeft. Ik zou hier eigenlijk liever in de zaal zitten om te luisteren. Maar toch ben ik ook blij om hier voor jullie te staan. Een aantal jaren geleden kreeg ik een dagboekje cadeau, Een vrouw naar Gods hart. Maar ik ben niet zo'n dagboekjesmens. Dus ongeveer een jaar later vond ik hetzelfde boek bij de bibliotheek, zeg maar de uitgebreide boekvorm. En toen dacht ik, ja, dat spreekt mij aan. En heel sterk had ik toen het verlangen van, ik moet hier iets mee. Ik ging het boek samenvatten en ik dacht, ik ga daar een inleiding over maken. Want ik dacht van, ja, de Heere wil dat ik daar iets mee ga doen. En toen heb ik het grootste deel van deze inleiding opgezet. En al die tijd is die een beetje bewaard gebleven. Totdat ik merkte een aantal van onze mannen die komen samen op de avonden van de soteriologie om dat nader te bekijken. En elke keer hoorde ik Alexander zo enthousiast thuiskomen dat ze zei, oh, we zijn zo opgebouwd door elkaar en het was zo fijn. En dat ik dacht van ja, en wij vrouwen dan? En zo is het een beetje gaan groeien. En dat ik er met iemand over had. Die zei, ja, maar natuurlijk, die inleiding, dat moet je gaan houden. En zo heb ik het voorgelegd aan het bestuur. En die hebben dat van harte ook omarmd. Dus vandaar. Ik heb een plaatje hier gemaakt van Mozes. Die ondersteund wordt door Aaron en Hur. Terwijl de strijd was met de Amalekieten. En ik hoop dat wij als vrouwen van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug ook zo elkaar willen ondersteunen. Als we elkaar leren kennen. En dat als het nodig is ook die steun van anderen durven aan te nemen. Ik ben zelf iemand die denkt dat hij soms alles zelf wel kan. Maar dat is niet zo. Dus ik ben blij dat ik zo van alle kanten hulp krijg. Dat, er is wat lekkers gebakken. Er is iets gezelligs op tafel. Hugo heeft voor de koffie gezorgd. Zo een heleboel dingen. Het is fijn om zo. Ja, die is er nu niet. Maar toch wil ik zijn naam noemen. Het is gewoon fijn dat je ziet van, je kan niet alles alleen. En het hoeft ook niet. En nou, dat is fijn. In Titus vinden we ook oudere vrouwen die de opdracht wordt gegeven om de jongeren te onderwijzen. Ik zie een aantal vrouwen hier zitten die ietsje ouder zijn dan ik. En ik denk van het is fijn als dat ook in onze gemeente zo gestalte gaat krijgen. Dat we ook elkaar kunnen opbouwen. Dat we kunnen leren van elkaar of van elkaars fouten. Of op een positieve manier elkaar kunnen bemoedigen. Op het volgende plaatje zien we hoofd, hart, hand. Drie H's. Maar ik wil het eigenlijk een beetje door elkaar husselen. Aan de hand van de samenvatting van de wet en de 10 geboden waar staat. Om de Heere God lief te hebben met heel je hart. En heel je ziel, het middelste plaatje. En met heel je kracht, dat is dan die hand. En met heel je verstand, je hoofd. En nou, ik hoop dat we hier zo met elkaar vanavond zijn. Omdat we de Heer onze God lief hebben en zo hem willen dienen. En als we geloven, is dat niet zoiets van, nou stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en het komt allemaal wel goed. We moeten ook ons verstand gebruiken en ook onze handen uit de mouwen steken. De fases in ons leven of de omstandigheden kunnen heel verschillend zijn. Er zijn jonge vrouwen, er zijn vrouwen die nog niet zo lang getrouwd zijn, vrouwen die alleen zijn misschien, vrouwen met of vrouwen zonder kinderen. Wanneer het in deze lezing gaat over een huwelijk of kinderen, en ja, in jouw geval is dat misschien niet van toepassing, dan kan dat best pijnlijk zijn. Mevrouw George die schrijft achterin het boek dat veel mensen verbaasd zijn dat slechts een klein deel van het boek specifiek geschreven is voor echtgenotes en voor moeders. Maar dat de meeste principes ook in andere verbanden als familie of vriendschappen toepasbaar zijn. In onze gemeente zeggen we dat we het woord van de Heere centraal stellen. We hebben geen bijbelstudieavond vanavond, maar zullen nadenken over ons alledaagse leven als vrouwen in het licht van Gods woord. Van al die onderwerpen die besproken worden, vindt u op de liturgie ruim 20 bijbelteksten in een soort van kolommetje met plaatjes terug, zodat u het thuis nog eens rustig kan nalezen. En voor diegenen die later deze inleiding via de site zullen gaan luisteren, is er ook de mogelijkheid om via de button lezen op de site ook een vergelijkbaar overzichtje te bekijken. Daarin staan nog een 20-tal teksten meer genoemd. Dus als je zegt van ik heb hier niet genoeg aan, ik wil nog meer lezen, dan zou je dat kunnen proberen. Maar ik hoop ook dat jullie datgene wat jullie vanavond horen, dat je dat ook zal toetsen aan Gods woord. Net zoals ook de gemeente van Berea wordt geprezen omdat zij het woord dat ze hoorden, dat ze dat ook nagingen kijken of het al zo was. Achter in de zaal is een tafel waarin een aantal boeken liggen van Elizabeth George. Er zijn er twee van mij, maar een aantal moeders en vrouwen hebben een heel ander deel. Dus het is fijn als die boeken daar ter inzage liggen. En dat je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel dit of dat deel bestellen of misschien lenen van iemand. Er ligt een bestellijst, dus je kan je naam invullen. Dan probeer ik om bij een boekhandel, of als dat niet lukt, via internet het te bestellen. Zodat we toch ook het goede met elkaar kunnen delen. Ergens voorbij de 220ste bladzij in het boek staat: lezen speelt een belangrijke rol in geestelijke groei. En natuurlijk is je Bijbel het allerbelangrijkste boek om te lezen. Elisabeth stimuleert om niet zomaar wat te lezen, maar heel gericht. Lezen is de beste manier om kennis te verzamelen. Mevrouw Ruth Graham zei tegen haar dochters: blijf lezen, dan zul je onderwezen worden. Ook Spurgeon roept zijn hoorders in die tijd, of zijn lezers op, om hun tijd niet te verprutsen met zomaar boeken die weinig te maken hebben met de dingen van de eeuwigheid. Maar hij zegt, onderzoek het woord. En misschien denk je dat je geen tijd hebt om te lezen, dat je veel te druk bent. Zet je kookwekker en lees elke dag 5 minuten. Iets is beter dan niets, zegt Elisabeth. En als je denkt dat boeken duur zijn, dat zijn ze ook, zeker Nederlandse boeken. Maar vaak kan je goede boeken ook wel in een bibliotheek lezen of kan je ze van elkaar lenen. Maar zet dat ook eens in het licht van een abonnement misschien op of een tijdschrift of een mobiele telefoon. Vaak zijn die veel duurder op jaarbasis dan het geld dat in een gemiddeld gezin aan boeken wordt besteed. In Veenendaal is een hervormde bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is. Die hebben een heel aantal goede boeken ook over opvoeding, gezin en huwelijk. En ook in de openbare bibliotheek van Veenendaal is een kast godsdienst waar heel leerzame boeken staan. En ik wil jullie ook nog het advies meegeven om niet zomaar alles klakkeloos te lezen wat in een evangelische boekhandel te vinden is. Maar onderzoek eerst de bron. Wie is de schrijver? Wat voor soort theologie hangt hij aan of zij? Uit welke kerkelijke hoek komt iemand? Gisteravond heb ik met Alexander nog een lezing gekeken van een conferentie in Amerika, Strange Fire. Corine is daar geweest. En daarbij zei ook een meneer van, ja, de boeken die in een evangelische boekhandel worden verkocht, daar zit zoveel rommel tussen. En waarom zit dat ertussen? Omdat het goed verkoopt. Dus mensen, ja, daar wil ik voor waarschuwen. Soms kan iets heel bijbels klinken, omdat ook bijbelteksten worden aangehaald. Maar is het eigenlijk, als je je goed erin verdiept, is het een halve waarheid. En een Nederlands spreekwoord zegt, een halve waarheid is een hele leugen. Mensen, schrijven, voorgangers die de rechte weg verlaten hebben, zijn waterloze wolken en ze beloven een vrijheid die buiten Christus ligt. Nu wil ik beginnen met eigenlijk een samenvatting van het boek. Ken jij een vrouw naar Gods hart? Waar denk je aan bij vrouw naar Gods hart? Of ben je zelf een vrouw naar Gods hart? Kan iedereen dat zomaar worden? Is het luisteren naar deze inleiding of het lezen van het boek een stappenplan om zo'n vrouw naar Gods hart te worden? Het antwoord is ja en nee. Als je door genade, door wedergeboorte, een kind, een dochter van de Heere geworden bent, dan kan je ook opgroeien naar de volwassenheid van vrouw. Maar door genade, het kruis van de Heere Jezus moest eraan te pas komen, zodat wij in Christus een nieuwe schepping mogen zijn en vanuit Gods kracht mogen leven. Misschien, en dat hoop ik, is deze lezing een aanmoediging om met Gods hulp stappen voorwaarts te zetten, om niet stil te staan, zoals Elisabeth in een ander boek zegt, maar door te gaan met doorgaan. Als je een beetje bijbelvast bent, weet je dat de term vrouw naar Gods hart niet in de Bijbel voorkomt. Wel wordt er gesproken over een man naar Gods hart. In 1 Samuel 13 en in Handelingen 13 wordt dat van David gezegd. David die als jonge jongen tot koning werd gezalfd, die mooi op de harp kon spelen, psalmen dichten. David die vertrouwde op God bij het tegemoettreden van Goliath, die een tempel wilde bouwen, maar ook een man die moord, overspel en veel te veel vrouwen op zijn naam heeft staan. Hij was niet zonder zonde, niet perfect, maar had wel het verlangen om dicht bij de Heere zijn God te leven. En hoe is dat met het verlangen naar de Heere bij jou? We zingen wel zo graag soms als een hert dat verlangt naar water. Maar zingen we dat met de mond of met het hart? Maar dat verlangen kan groeien. Jonathan Edwards, een van de Puritijnen uit Engeland, heeft geschreven in zijn boek Religieuze Gevoelens. In de psalmen zien we een portret van Davids godsdienst. Deze heilige liederen zijn niets anders dan uitingen van vrome en heilige gevoelens. We zien ootmoedige, vurige liefde tot God, aanbidding van zijn volmaaktheden en wonderbaarlijke werken, ernstige verlangens, dorsten, hijgen van de ziel naar God, ook vreugde en blijdschap in God, dankbaarheid vanwege zijn grote goede tierenheid en trouw. We lezen van zijn vreugdevolle liefde jegens de heiligen, het behagen in het woord en de inzettingen van God, vurige ijver voor God en tegen de vijanden van God. Ieder schepsel is door de Heere gemaakt, ook jij. En we zijn er in de eerste plaats op aarde om niet te leven voor onszelf, maar voor Hem. We zijn er niet om te leven voor onze carrière, onze man, onze kinderen, maar omdat wij door Hem en tot Hem zijn gemaakt, dient ook heel ons leven in dat licht te staan. Dan gaan we het hebben over bomen. Het lijkt wel biologie, maar dat is het niet. Op het eerste plaatje zie je een boom die door de wind helemaal is scheef gegroeid. Op het tweede plaatje een dode boom. En op het derde plaatje, en daar wil ik de meeste nadruk op leggen, een boom die de ruimte aan alle kanten, boven, gronds, maar ook ondergronds, inneemt. De wortels van deze laatste boom zijn onzichtbaar. Ze zijn bedoeld om voeding op te nemen en ze geven steun. Met hun diep uitgebreid wortelstelsel staan ook wij stevig. Wat hebben die bomen te maken met een vrouw naar Gods hart en verlangen naar God? Die onzichtbare wortels zijn een vergelijking voor de tijd die jij in stilte persoonlijk doorbrengt met de Heere, in gebed en in zijn woord. Daar in de stilte is de tijd om voedingsstoffen op te nemen uit Gods woord. Hoe meer jij ondergronds bezig bent, hoe sterker jij wordt. En bij de eerste de beste storm of tegenslag in je leven zal je niet omwaaien. En als je die storm of tegenslag nog niet gehad hebt, bereid je er dan op voor, want die komt. Het is daarom zo belangrijk dat ons vertrouwen op de Heere diep is geworteld. Ja, volgende. Prioriteit en Gods woord. Hier in Nederland gebruiken de meeste mensen 2 broodmaaltijden en 1 warme maaltijd per dag om ons lichaam te voeden. Als christen kan je niet leven bij brood alleen, maar heb je ook het woord nodig. Vergelijk eens de tijd die je besteedt aan bijvoorbeeld een warme maaltijd en de tijd die jij besteedt in je eentje alleen met Gods woord. De Heere geeft ons 24 uur per dag. En wat doen we daarmee? Als je niet gewend bent om langere tijd achter elkaar de Bijbel te lezen, dan is een goede oefening om dit langzaam op te bouwen. Niemand kan 5 kilometer hardlopen zonder training. Er zijn schema's hoe je dat het beste kan opbouwen. En zo zou je dat misschien ook kunnen doen met het Bijbellezen. Maak dagelijks tijd vrij voor jezelf. Je kan bijvoorbeeld een maand lang elke dag 5 minuten gaan Bijbellezen. En dit elke verdere maand met een paar minuten laten oplopen. En gebruik eventueel een kookwekker als hulpmiddel. Als je het boek leest, zal je soms moeten glimlachen om de vele situaties waarin Elisabeth haar kookwekker gebruikt, terwijl ze alles doet, maar niet koken. Misschien zeg je, maar ik ben zo druk. Een moeder van een druk gezin heeft eens gezegd, de tijd die ik dagelijks vrijmaakte om bezig te zijn met de dingen van de Heere, die ben ik nooit tekort gekomen in zorg en huishouding, dat de Heere altijd ervoor zorgde dat het belangrijkste wat klaar moest komen die dag, dat het ook zo was. En als ik naar mezelf kijk, er was vorige week een dag dat ik heel druk was en dat ik dacht, Heere, hoe moet het? En toen was het 10:30 's ochtends en toen dacht ik, dit is allemaal al gebeurd. En ik was gewoon stil verwonderd dat ik dacht van, dat is bijna net zoiets als de 5 broden en de 2 vissen, zo vanzelf gegaan onder mijn handen, terwijl ik het niet gezien heb. Dus het kan. Als jullie eens hier voor die microfoon zouden moeten staan, straks of een andere keer, en zouden moeten vertellen, hoe ziet jouw stille tijd eruit? Misschien zou je dat best wel moeilijk vinden. Misschien lees je kriskras de Bijbel door, of gebruik je een dagboekje. Misschien lees je heel bewust een bepaald Bijbelboek door, of gebruik je daarbij een Bijbelverklaring ook. Zelf ben ik een dieper denker en houd ik van stevige geestelijke kost. Maar de Heer heeft ons allemaal anders geschapen. Maar dat wil niet zeggen dat wij geestelijke baby's moeten blijven en ons moeten voeden met een soort van geestelijke babymelk. Een eenvoudig geestelijk boek kan al helpen om hele diepe waarheden beter te begrijpen. En waardoor je meer op Christus gaat zien en meer gaat groeien in geloof. Maar er zijn ook mensen die vanwege een leesprobleem, dyslexie of zo, moeite hebben om de Bijbel te lezen. Nou, gelukkig hebben we internet en zijn daar heel veel mogelijkheden om de Bijbel in allerlei soorten vertalingen te horen voorlezen. Er zijn ook cd's verkrijgbaar. En zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een maand lang 1 Bijbelboek stukje voor stukje te beluisteren. Of wanneer het korte Bijbelboeken zijn, dan kan je er misschien 3 per maand doen. En dat hoeft niet alleen als je een leesprobleem hebt, maar ook terwijl je niet een leesprobleem hebt, kan het heel zegenrijk zijn om onder huishoudelijk werk wat in stilte gedaan kan worden en als het een beetje rustig is in huis, om eens wat te luisteren. En door bij het Bijbellezen meerdere zintuigen te gebruiken, blijft het ook beter in je geheugen. Er zijn mensen die stukken van de Bijbel overschrijven of die hardop lezen. En een ander voorbeeld is om Bijbelteksten te memoriseren. Dat wil zeggen om dat uit het hoofd te leren. En Elisabeth zegt van er zijn mensen die een papegaai of een papegaai kunnen leren woordjes te zeggen. Of een aap of een hond kunstjes kunnen laten doen. Nou, God heeft de mensen toch veel hoger geschapen dan een aap en een papegaai. Dus dan kunnen wij best 1 Bijbeltekst per week uit ons hoofd leren. Wat wij thuis doen is, wij gebruiken de Bijbel op muziek. Dat zijn een aantal cd's met een liedbundel daarbij, waardoor je heel makkelijk met muziek een aantal Bijbelteksten kan aanleren. Zoals we dat afgelopen zondag ook in de dienst hebben gedaan. Maar goed, dat is een tip. Nu we het over Bijbellezen hebben gehad, gaan we het over een andere B hebben. Dat is de B van bidden. Van de Heer Jezus lezen we heel wat keren in de Bijbel dat hij 's nachts of 's morgens vroeg de stilte opzocht om te bidden. Hij zelf heeft ook zijn discipelen het Onze Vader geleerd. En ook wanneer er moeilijke beslissingen genomen moesten worden, ging hij in gebed. Bijvoorbeeld bij het uitkiezen van de discipelen. Misschien is het goed om ook eens wat boeken te lezen die gaan over het gebed. Om daar wat meer inzicht in te krijgen als je het moeilijk vindt. Er zijn mensen die per dag van de week een vast gebedslijstje hebben. Of die een gebedskalender gebruiken. Je kan ook proberen om aan de hand van de indeling van het Onze Vader een gebed op te bouwen. En in de Heidelbergse catechismus wordt ook per bede uitgelegd van hoe breed is dat stukje. En zo zou je ook je gebedsterrein mogelijk wat kunnen uitbreiden. En misschien helpt het ook, of misschien doen jullie dat al wel, om samen met een andere vrouw, bijvoorbeeld 1 keer per week of in een andere frequentie, samen te bidden. Als we het belangrijkste onderdeel van ons dagprogramma hebben besproken, dan kijken we om ons heen. Hebben we een echtgenoot? Heb je een goed huwelijk? Dat is fijn. Dan heb je een man die de Heere vreest, dan mag je hem daarvoor danken. Maar misschien is het wel heel anders. De Bijbel zegt heel veel over de man-vrouw relatie en een paar punten wil ik eruit halen en ook praktisch bekijken. De man is eerst geschapen, daarna de vrouw. En wij als vrouw, wij zijn gemaakt hem ter hulpe. Op alle terreinen van het leven kunnen we onze man bijstaan. 5 keer staat in het Nieuwe Testament dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn. Waarom? Omdat de Heere dat van haar vraagt. En blijkbaar is het iets waar wij als vrouwen moeite mee hebben. Het gaat niet om een slaafse onderdanigheid, maar het gaat om een overgave die gepaard gaat met gehoorzaamheid. Moet onze man zich dan gedragen als een officier die de orders uitdeelt? Nee, ook niet. Zoals de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons, zo'n opofferende liefde, moet een Godvrezende man hebben voor zijn vrouw. Het belangrijkste wat wij voor onze man kunnen doen is bidden. Heel concreet. Welke onderdelen van het leven van je man zou jij dagelijks in gebed bij de Heer kunnen brengen? Zijn relatie met God? Zijn geestelijke groei, zowel thuis als in de gemeente? Projecten op zijn werk? Zijn dagschema, betrokkenheid bij geestelijk werk. Als je man nog geen wedergeboren christen is, is dat natuurlijk het eerste en het belangrijkste gebedsproject wat je hebt. Denk in de stilte of de hectiek van de dag, de hele dag door ook biddend op die manier aan je man. De liefde van de man gaat door de maag. Ja, ook door gezonde gerechten klaar te maken die je man lekker vindt, kan je laten weten dat je van hem houdt. In het boekje staat erover nog een heel leuk voorbeeld over een mevrouw die had allemaal receptenkaarten. En ze dacht van, oh, dat recept, nee, die, nee. En zo had ze een heel stapeltje gemaakt van de recepten die ze eigenlijk uit die bak met receptenkaarten wilde doen om weg te gooien. En toen schoof haar man aan tafel en toen zei hij, oh, ja, maar dit heb je lang niet gemaakt. Oh ja, en dit vond ik zo lekker. Dus al die kaarten die eerst aan de zijkant van de tafel lagen, die kwamen toen weer in het bakje. En die mevrouw zegt van, nou, wekelijks ging ik een van die gerechten maken. En ik zag hoe blij mijn man ervan werd. Dat is wel heel leuk. Je kan je man laten weten dat je van hem houdt door ook boodschappen of klusjes voor hem te doen. Dingen die hem tijd en energie besparen. En dat zal voor iedereen heel verschillend zijn. Elisabeth die gaat elke dag, vraagt ze 's ochtends aan haar man van, nou, is er nog iets wat ik vandaag voor je kan doen? En soms is dat een knoop zetten aan een overhemd of een pakketje ergens ophalen of het maken van een afspraak bij de kapper of de tandarts. En ja, ik zou jullie willen oproepen, probeer dingen te bedenken waarmee jij je man tot hulp kan zijn. En de beste manier om erachter te komen is om het maar gewoon te vragen, dagelijks. Praten. Vrouwen praten heel graag, maar vaak tegen iemand. En het is beter om met iemand te praten. En soms moet je echt tijd vrijmaken om met je man te praten. Ik citeer een stukje uit het boek wat best ook wel schokkend is. Er zijn te veel mannen die, toen er eenmaal kinderen kwamen, min of meer in hun eentje verder moesten. En wanneer je levenspad een tijd lang in je eentje hebt bewandeld, dan is het moeilijk om weer een paar te vormen. Jarenlang is man lief op de tweede plaats gekomen, soms wel tot de kinderen het huis uit zijn. En dan heeft vrouw lief niets meer om zich aan vast te klampen. Ze heeft geen doel meer en het is of alles instort. Ze klaagt erover dat haar man zo zijn eigen gang gaat. Maar was zij niet degene die hem al die jaren alleen heeft laten gaan? Heiligheid, kuisheid. Hoewel het niet uitgebreid in het boek beschreven staat, wil ik toch noemen dat een vrouw naar Gods hart anders gekleed gaat dan een vrouw van de wereld. En ik begrijp heel goed dat de invulling daarvan, dat daar verschillende meningen over kunnen bestaan. Sommigen die krijgen misschien helemaal nog de kriebels van Lodestein-achtige regels. Ik heb zelf 3 jaar lang in Amersfoort op de MEAO gezeten. En ik moet zeggen, ik heb daar een hele goede tijd gehad. Dus ik herken dat in die zin niet. Maar ik weet wel dat het onder sommigen leeft. Het valt me op dat Paul Washer elke keer als hij in Nederland is, dat hij de kleding van de mannen en de vrouwen die zo werelds is, dat hij daar mensen op aanspreekt. En omdat het zo weinig volgens hem toont van heiligheid. In buitenlandse Reformed Baptist gemeente is veelal de kledingstijl toch wel iets anders dan hier blijkbaar. De meeste van ons zullen in het verleden zondag zijn grootgebracht met catechisme spreken. En in zondag 41 van Heidelbergen catechismus wordt ook genoemd dat wij rein, kuis en ingetogen dienen te leven. Datzelfde vinden we terug in het Bijbelgedeelte 1 Petrus wat ik vanavond met jullie gelezen heb. In de huisregels van deze gemeente staat dat we kleding hebben om daarmee ons lichaam te bedekken. Om het niet te etaleren. En daarmee is onder andere bedoeld dat shirtjes van voren niet te laag zijn en dat rokken niet te kort zijn. En als we anders dragen dan rokken, dat het niet zo strak zit dat het bijna hetzelfde is alsof je een badpak aan hebt. Dat alle vrouwelijke vormen zo voor iedereen zichtbaar zijn, maar dat we ook daarin ons heilig dienen te kleden. Er is een geschiedenis in 2 Samuel die de schandelijkheid naar voren brengt wanneer kleding tot net over de billen is afgesneden. En het viel me op toen ik onlangs het Bijbelboek Exodus doorlas dat de onderbroeken van de priesters de dijen dienen te bedekken Nou, de dijen, dat is alles van je middel tot je knie. En ja, daarmee trek ik de conclusie, maar goed, dat is mijn conclusie, dat onze rokken en broeken zeker deze lengte, die Levitische onderbroeklengte, zouden moeten overtreffen. Ik weet hoe het modebeeld in Europa aan alle kanten verseksualiseerd is geworden. Ook voor heel jonge meisjes. Maar vrouwen, onderschat alsjeblieft niet de gevoelens die bij gezonde mannen opgewekt worden wanneer wij ons in het openbaar kleden als, hoe had ik dat genoemd? Kort van stof, de rokken, en diep van inzicht en badpakken strak. Zeker wanneer we zondag samenkomen in de eredienst tot eer van de Heere en om zijn aangezicht te zoeken, dient in onze kleding uit te komen dat de Heere een heilig God is. Hij zegt in zijn woord, wees heilig, want ik ben heilig. Dat geldt niet alleen in de winter, maar ook in de zomer. Wij als vrouwen, maar ook onze dochters als we die hebben, dienen behoorlijk bedekt en niet in strandkleding de samenkomsten te bezoeken. Niemand van ons vindt het vreemd om als we in het buitenland op vakantie zijn en een kathedraal binnenstappen, dat daar sjaals liggen of broeken waarmee benen en armen bedekt moeten worden, omdat zo zeg maar dan je een heiligdom bezoekt. Ik zou zeggen, denk daar eens over na. Wereldse vrouwen maken zich volgens 1 Petrus 3 druk om haar, mode en sieraden. Maar in de kleding van Godvrezende vrouwen spreekt heiligheid voor de Heere en kuisheid. Als we tot geloof gekomen zijn, hoeven we niet meer ons best te doen om er mooier uit te zien dan iemand anders. Ik wil jullie aansporen om waar nodig je garderobe aan te passen. En ik weet dat dat best heel moeilijk is. Shirtjes bijvoorbeeld van de grote winkelketens zijn naar mijn mening zeker 5 tot 10 centimeter veel te laag of zitten veel te strak. Wat je voor je man thuis draagt, mag je zelf weten, maar wees in de samenkomsten van de gemeente en ook door de week buiten in je kleding een leesbare brief, een ambassadeur van Christus. Kinderen. Zijn er kinderen? Kleine kinderen, grote kinderen, kleinkinderen misschien? Er ontsporen veel huwelijken omdat er te veel in de kinderen en te weinig in het huwelijk geïnvesteerd wordt. Kinderen zijn een zegen en als alles goed en voorspoedig gaat, is dat fijn. Zeker kleine kinderen kosten veel aandacht en veel energie en die moeten we ze ook geven. Maar niet ten koste van onze man. Zoals we voor onze man bidden, moeten we dat ook voor onze kinderen doen. Dat is nog belangrijker dan je kinderen voorzien van schone, nette kleding en gezond en genoeg eten. Bid om hun bekering. Bid voor bescherming onderweg naar school. Bid voor een beroep waarin ze de Heere kunnen dienen. En dat hoeft niet per se een beroep te zijn in de kerk, maar hoe dan ook, de Heere wil overal mensen hebben die voor zijn naam uitkomen. Bid voor een godvrezende echtgenoot of echtgenote voor je kinderen. En laat je kinderen ook horen dat je voor hen bidt. En laat ze zien dat je met de Bijbel open zit. Voed ze op en grijp elke kans aan om altijd en overal iets goeds van de Heere te zeggen. En hen te leren hoe de Heere wil dat ze leven. Baby's kunnen een reden zijn om erediensten te missen. En als dat enigszins mogelijk is, dan zegt Elisabeth, neem je kinderen zondags mee. Terwijl je kind slaapt of speelt, kunnen ze wennen aan de gewoonte om zondags de diensten te bezoeken. En wees daar ook trouw in. Moederliefde uit zich ook in het klaarmaken van de maaltijden. Besteed tijd en aandacht aan gezond en gevarieerd voedsel en eet op vaste tijden. Daarmee voorzie je in de fysieke behoeften van het gezin. En in Amerika wordt het nalaten hiervan zelfs bij wet strafbaar gesteld. En soms bekruipt mij het gevoel dat in de refo-wereld haast de voeding een religie op zich aan het worden is of is. Het liefst biologisch en één nummer vrij. En het is natuurlijk goed, zolang het maar niet de vormen van afgod gaat krijgen. Bewaak je ook de rust voor je kinderen. Laat je hun agenda's niet te vol worden. Ook dat is een vorm van moederliefde en zorg. Voor kinderen is het fijn als een moeder thuis is en tijd en aandacht voor hen heeft. Een moeder die zegt ik hou van je. Een moeder die knuffels geeft. Als vrouwen zijn we ook bouwvakkers. Ja, niet echt natuurlijk. Maar we hebben wel de Bijbelse opdracht om ons huis te bouwen. Om van ons huis een thuis te maken. Een thuis is een veilige haven. Een gezellige plek. Een fijne sfeer. Een gastvrij onderkomen. We hoeven ook heus niet elke maand andere bloempotten of accessoires in ons huis te zetten. Maar ook met woorden kunnen we sfeer creëren. In het Engels heb je een woord dat huisvrouw betekent, zoals wij dat ook kennen. Maar je hebt ook nog een ander woord, dat is homemaker. En dat wordt genoemd voor, dat wordt gebruikt voor vrouwen die van hun huis een thuis maken. Ik dacht, nou, dat vind ik wel een heel mooi woord. Je huis bouwen betekent dat je ook aandacht besteedt aan schoonmaken, opruimen en hygiëne. De R van reinheid. Die van rust en regelmaat, die hadden we al gehad. Besteed je niet de aandacht ook aan deze zaken, dan breek je je huis af. Je huis afbreken, dat kan letterlijk of figuurlijk. Sommige vrouwen lijken nooit ergens aan toe te komen. Altijd ligt er een wasmand met opgefrommeld wasgoed, is het aanrecht gevuld met aangekoekte vaat en het toilet, nou daar wil je ook maar niet komen. God vraagt niet van ons of we het leuk vinden om ons huis te besturen en of dat we er zin in hebben. Het is een Bijbelse opdracht. Veel vrouwen doen net of het een gebondenheid is of een straf. In Spreuken 31 staat dat de vrouw werkt met lust van haar handen. Nou, wat kan je thuis al niet met je handen doen? Ik denk bijna alles. En ook staat daar geschreven in Colossenzen 3 dat we alles als voor de Heere moeten doen. En ik weet dat wij ooit een bijbelstudie over het boek Colossenzen deden. Dat een mevrouw zei van, oh, dus als ik de ramen ga wassen, moet ik het als voor de Heere doen. Oké, ja, dan ga ik ze volgende keer heel mooi doen. Je kan alleen je huis besturen als je ook werkelijk thuis bent. Er zijn vrouwen die zijn altijd te hort op. Dagelijks boodschappen doen, veel bij anderen op de koffie zitten, veel werken of een combinatie van die drie. Elisabeth heeft van haar man de opdracht gekregen om alle buitenshuizen activiteiten op één dag te plannen. Ze zegt, ik kreeg huisarrest. Maar het bespaarde heel veel tijd. En straks moeten we ook rekenschap afleggen hoe we onze tijd besteed hebben. Probeer boodschappen in het dorp zoveel mogelijk te combineren. De blokken, de Hema, de Bruna, de kruidvat, gelijk langs de Biep. Een cadeautje kopen voor iemand die jarig is. En dat kan als je ook leert om te plannen en om vooruit te kijken. Hetzelfde kan je ook doen met je maaltijden. Maak een eetplanning voor een week. Vandaar die agenda ook. Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van het huis waarin het gezin woont? Dat is de vrouw. De vrouw zet de toon en bepaalt de sfeer. De tekst uit Spreuken leert ons dat een wijze vrouw ijverig is en streeft naar het creëren van deze sfeer. En dat gaat niet vanzelf. Temperatuur. Het creëren van een sfeer wordt in het boek vergeleken met een thermostaat. Een thermostaat van de verwarming. Als je begint met elke ochtend in Gods woord te lezen, te bidden, dan kan de temperatuur afgestemd worden op de temperatuur van Gods hart. Liefde, opbouwend, warm, positief. Soms wordt het in huis te warm als emoties te hoog oplopen. En probeer dan als vrouw of moeder verkoeling te brengen. Het kan ook zijn dat de sfeer heel koel en stroef is. Probeer dan een beetje warmte te brengen. Er zijn ingewikkelde thermostaten die je helemaal moet programmeren dag voor dag. Maar het moeilijke is dat je een gezellige sfeer niet kan programmeren. Het begint met gevouwen handen en een warm hart. Soms gebeurt er iets waardoor je helemaal laat meeslepen en word je boos. Ga je schreeuwen, val je uit, misschien tegen een van de kinderen. Dan ben je zelf oververhit. Dat is niet goed. En leer dan de tekst uit Efeze 4, voor wie het dagelijks woord per mail ontvangt, die heeft hem vandaag gehad. Alle woede en geschreeuw zijn van u geweerd met alle boosheid. Bid om vergeving en pak jezelf aan en probeer de thermostaat weer goed te zetten. een tapijt weven. Bij dit plaatje krijg je misschien een beetje het gevoel van in de tijd terug. We zien een mevrouw die aan het weven is. Op het weefgetouw zitten heel veel verschillende draden. En als je er heel bedreven in bent, kan je er mooie motieven in maken. Ja, ik denk dat je dat alleen nog terugvindt bij een soort Indianen mevrouwen die leven als 400 jaar geleden. Maar toch. Ons leven, ons huishouden is ook zo'n weefgetouw. En als ik erover nadenk, dan gebruik ik zelf denk ik weinig kleur en al helemaal niet uitbundig. En daar zit vast een stukje karakter ook wel in. Maar het zet me ook wel stil. Orde, netheid, vrede, liefde, goed beheer van de financiën, van je huis en thuis maken. Dat zijn hele mooie motieven en kleuren om mee te weven, volgens het boek. Misschien heb je er tot op vandaag nooit zo op gelet wat voor een stuk tapijt je al achter je hebt liggen, geweven. Ziet het er mooi uit? Zitten er allemaal draden aan? Is het slordig afgewerkt? Paulus roept ons op in de brief van de Filippenzen om niet achterom te kijken, maar ons uit te strekken naar wat voor is. Misschien denk je dat je nooit zo mooi tapijt zou kunnen weven als anderen. Anderen kunnen het beter, misschien. De Heer heeft sommigen meer talenten gegeven dan anderen. Maar je moet er wel mee aan de slag. Misschien kan je hulp of advies vragen aan een vrouw die het op sommige gebieden dan jij misschien beter kan. Zou je dat durven? Er zijn heel veel dingen die we in ons leven kunnen leren. Toen onze kinderen in groep 1 zaten, zei de juf bijna dagelijks: leren is proberen. En dat geldt niet alleen voor kleuters. Leuke kleurtjes, hè? Misschien denk je aan de boekhouding of de administratie thuis of een of ander kantoor. Mis. Elisabeth heeft het advies gekregen van een wijze mevrouw om 5 dossiermappen aan te schaffen. Nog altijd is ze blij dat ze dat advies heeft opgevolgd. En dan ben je natuurlijk benieuwd, voor diegenen die het boek niet kennen, wat ze daarmee gedaan heeft. Het heeft te maken met visie en kennis. Elisabeth heeft 5 onderwerpen bedacht die passen bij haar gaven en talenten. Elke keer als ze in haar Bijbel las, of in een ander boek of een tijdschrift, iets dat over die 5 onderwerpen ging, voegde ze dat in die dossiermappen. Het gaat dan om zaken van eeuwigheidswaarde. Je kan je bijvoorbeeld de vraag stellen, als ik over een paar jaar hier voor deze groep vrouwen een inleiding zou moeten houden, waar zou dat dan over gaan? Dat bedoel ik niet alleen Bijbelse onderwerpen, je kan ook denken aan gezondheid, gezin, maar stel die onderwerpen dan allemaal wel in Bijbels licht. Ik zal jullie verklappen dat ik 2 jaar geleden ook zo'n verzameling ben begonnen en er al heel veel voordeel mee heb gehad. Kost natuurlijk inspanning en je moet doorzetten, maar als je naast je Bijbel een notitieblok legt, dan kan je heel snel een tekst noteren en die op een goede plaats in de ordner doen. Of als je een boek aan het lezen bent, noteer een paar regels die je aanspreken. Maar kies dan ook wel boeken uit die gaan over die onderwerpen die jij voor die 5 ordners bedacht hebt. Luister bijvoorbeeld onder je strijkwerk naar preken of lezingen die ook over die onderwerpen gaan. En als je dan na een paar maanden de blaadjes in je map eens doorleest, dan zal het je verbazen. Er staan zoveel teksten in de Bijbel over bijvoorbeeld gebed. Als iedere vrouw van ons 5 Bijbelteksten per week zou opschrijven, dan heb je er aan het eind van het jaar, als ik goed gereken heb, ruim 250. Zo kunnen we onze gedachten en ons hoofd ordenen en vullen met dingen die goed zijn. Als je geestelijk groeit, is dat ook tot zegen van anderen. En als vanzelf ga je dit doorgeven. Als we ons, net als het volk Israël, niet verdiepen in Gods woord, als we niet weten wat we geloven, dan gaan we ten onder. Staat het volk dat geen kennis heeft, gaat ten onder. God roept je op om hem lief te hebben. Allereerst en bovenal met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, maar ook met je verstand. En dat gaat niet vanzelf. De Heere geeft ons al wat ons ontbreekt als we hem daarom smeken. Maar we moeten ook wel tijd maken om bezig te zijn met de dingen van zijn koninkrijk. Als je zo leeft en dat doorgeeft aan anderen, dan stroomt het over. Nou, in dit half uur ongeveer heb ik geprobeerd om een samenvatting te maken van het boek. En daarbij en daardoorheen ook Gods woord te laten spreken. Want Gods woord moet voor ons een lamp voor onze voet en een licht voor ons levenspad zijn. Ik ben begonnen met de vraag: ken jij een vrouw naar Gods hart? Ben jij een vrouw naar Gods hart? Ik hoop dat deze inleiding je heeft aangemoedigd om door te gaan met doorgaan. Om je blik gericht te houden op Christus. Om van datgene wat het meest belangrijk is, voor tijd en eeuwigheid ook grote prioriteit te maken als dat nog niet zo is. En dat kunnen we niet in eigen kracht, maar we moeten wel aan het werk onze handen en ons hoofd gebruiken. Ik heb al eerder de gelijkenis van de talenten genoemd. Een van de dienstknechten gaf het talent terug dat hij in de grond had gestopt, terwijl anderen geploeterd hadden met datgene waar ze verantwoordelijkheid voor hadden. Tegen diegene zegt de Heere: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik hoop dat de Heere dit ook van u, van jou, van mij zal zeggen.